Zoals je ziet, staat het leven op zijn kop. En we vinden dat ergens normaal. Het is natuurlijk. De enige die dat niet natuurlijk is, maar die is ook bovennatuurlijk, is God. Maar wij zijn zo eraan gewend dat het leven op zijn kop staat, dat we denken dat het normaal is. Maar omdat God weet dat dit het leven niet is, wil hij ons een nieuw leven geven. Hij wil ons resetten. Hij wil als het ware op een knop drukken waarom we weer oorspronkelijk worden. Een leven van vreugde en van vrede en van vrijheid. En de vraag is, willen we dat eigenlijk wel? Want je weet wat je hebt. En de vraag is van, wat krijgen we eigenlijk? Ik heb vroeger al eens een keer geleerd van een van mijn leermeesters, mensen willen wel beter zijn, maar niet beter worden. Want dan moet je een proces door en dat proces is meestal pijnlijk. Willen we dat nieuwe leven eigenlijk wel? Want als God op die resetknop drukt, en we noemen dat wedergeboorte, als God op die knop drukt, ben je je hele oude geschiedenis kwijt. Al die oude data van je leven wordt gewist bij God. Maar ja, daar waren we nou juist zo aan gewend. En daar waren we misschien ook wel trots op. Maar wat houdt ons leven nou eigenlijk in? Ons leven loopt vast in een cyclus van schuld en boosheid en angst en depressie. Het begint bij kapotte relaties. Mensen zijn gemaakt voor relaties. In het begin van het paradijs zegt God al, het is niet goed dat de mens alleen is. En dan schept hij Eva naast Adam. We zijn gemaakt voor relaties. Als we vreugde willen kennen in ons leven en vrede en veiligheid en goedheid, dan heb je andere mensen nodig. Want als je alleen bent, dan ben je eenzaam en dan ga je kapot aan. Maar bij relaties begin je vast te lopen. Er zijn altijd conflicten in elke relatie, in je huwelijk, in je gezin, in je werk, in de gemeente. En dan komt de schuldvraag boven. Van wie zijn schuld is dat? Nou, in het begin hebben we altijd de neiging, ja, het is de ander zijn schuld. Of als we die niet kunnen aanwijzen, ja, het is God. God is de schuldige. Maar als wij eerlijk zijn, dan weten we ook dat we zelf schuld hebben. Maar we worden in elk geval boos of we worden verdrietig. En dat zijn nare emoties. Als je boos bent of verdrietig, dan probeer je dat te compenseren. Want je kan niet altijd boos zijn. Trouwens, als je langer dan een dag boos bent, dan geef je Satan een voet. Dan word je aangevallen door de boze. En dat is helemaal niet goed. Dus boosheid proberen we te compenseren door drank of drugs of werk of hardheid of seks. Noem al die dingen maar op. Maar het gevolg is dat je naar beneden gaat en je schuld nog groter wordt. Angst treedt zijn intreden. Angst staat tegenover moed. En de enige manier om moedig te worden is om vreugde te kennen. Als een man niet meer vreugde kent, dan wordt hij niet, is hij niet langer moedig. Dan durft hij niet meer stappen te nemen. Daarom is vreugde zo belangrijk. En daarom zijn relaties zo belangrijk. Om verder te komen. Angst doet zijn intrede. En als angst zijn intrede is, dan ga je nog verder naar beneden. En je wordt eenzaam, je wordt depressief. En dan ben je de cirkel rond en dan voel je je nog meer schuldig. En dan ga je de volgende bocht in. En je gaat steeds dieper die put in. Geef je het op? Nou, geef je leven dan maar aan Jezus. Want dat is de enige die helpt. Er zijn natuurlijk een heleboel raadgevers en counselors. En er zijn een heleboel religieuze leiders, Boeddha, Mohammed. En ze kijken over die land naar die put waar jij daar beneden zit. En vertellen je wat je moet doen. Of wat je zo stom gedaan hebt dat je in die put terecht bent gekomen. En dan komt Jezus. En die daalt af in de put en komt bij jou. Hij is de enige die bij ons komt. In onze pijn, in onze problemen, in die put. Geef je leven maar aan Jezus. En dan gaat hij je leven resetten. Hij gaat nieuwe goddelijke data aan je leven toevoegen. Dat oude wordt voorbij gegaan. Dat wordt gewoon gewist. En God gaat nieuwe goddelijke data aan je leven toevoegen. Hij pakt zijn woord, zijn wil. En vanuit dat woord wordt je onderwezen hoe je leven eruit zou kunnen zien om dat nieuwe leven te gaan leiden. Want je hardware, je lichaam, blijft intact. En zolang wij hier op de aarde zijn, moeten we in ons leven, moeten we met goddelijke data worden gevuld. Met Gods woord, met Gods wil. En daarvoor is dit programma Celebrate Recovery, vier je herstel, een weg die je moet gaan aflopen. En je passeert daar acht principes in. En die hebben te maken met dat woordje hersteld. Elke letter staat voor een van die principes. Laat ze maar even zien op het scherm. Hoogmoed erkennen. Er is hoop. Die hebben we al gehad, die twee. Vandaag gaat het over radicaal kiezen. En de volgende keren gaat het over schuldbelijdenis van fouten, toelaten van Gods wil, evalueren van relaties, leven vanuit Gods kracht en dienen vanuit ervaring. 8 principes die je moet langslopen, als ware piketpaaltjes op die reis, om die man, die vrouw te worden die God wil dat je zal zijn. Om hersteld te worden tot bruikbaarheid. Even een stukje herhaling van de vorige twee preken van Theo en van Arjan. De eerste was hoogmoed erkennen. En die erkenning is van, ik erken dat ik zelf niet bij machten ben in het verkeerde in mij onder controle te krijgen. Ik heb mijn leven niet in de hand, ik ben namelijk God niet. Je komt uit de ontkenning. En dat is al een hele stap om uit de ontkenning te komen. En dat is de eerste preek geweest van Theo, een paar weken geleden. En vorige week heeft Arjan gesproken over het tweede principe, er is hoop. God bestaat en ik ben belangrijk voor hem en hij heeft de kracht om mij te herstellen. Je komt uit de ontkenning, ik heb een probleem, ik heb een pijn, ik heb een schuld, ik heb moeilijkheden in mijn leven. Maar God dank, er is een God in de hemel die van me houdt. En toch is het niet voldoende dat je dit alleen maar weet. Je moet iets doen. Je moet een beslissing nemen, je moet een stap nemen en daar gaat deze preek over. Het derde principe. Het derde principe is dat je Jezus vastgrijpt. Jezus heeft de macht om je te herstellen. Hij heeft gezegd, toen hij opstond uit de doden en daarmee de grootste kracht in deze wereld aan het licht heeft gebracht, mij is gegeven, alle macht in de hemel en op de aarde. Jouw pijn, jouw probleem, jouw psychische verwondingen, wat voor dingen je ook hebt, hij is bemachtigd om alles te herstellen zoals hij dat bedoeld heeft. En daarom kan je naar Jezus toe gaan. Je kan een radicale keus maken en die luidt dan als volgt, ik maak die radicale keuze om heel mijn leven en heel mijn wil aan de zorg aan lijden en leiding van Jezus toe te vertrouwen. Dat is het begin. De eerste twee stappen van uit de ontkenning komen en te weten dat er een God in de hemel is, dat als ware een stap naar deze deur toe, waardoor je door deze deur naar binnen kan komen en deze weg van verandering kan gaan wandelen. We hebben Jezus nodig. En dat is best moeilijk. Want we willen het allemaal zo graag zelf doen. En we kunnen komen omdat Jezus zegt kom. Jezus nodigt jou uit om te komen. In Matteüs 11, vers 28 tot 30, een hele bekende tekst. Er staat, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom naar mij, zegt Jezus. Dat zegt hij tegen jou, tegen u. Kom naar mij. Heb je problemen, heb je pijn, heb je psychische verwondingen? Je kan naar counselors gaan, je kan het aan allerlei religieuze toestanden proberen te beheersen. Er zijn een heleboel mogelijkheden in deze wereld, maar deze wereld, al deze mensen in deze wereld staan op hun kop. Ze begrijpen het niet ten volle. En Jezus zegt, kom maar naar mij en ik zal je rust geven. Ik zal je de shalom geven, de vrede, de vrijheid en de vreugde die mensen nodig hebben om te kunnen leven. En dan moet je je juk opnemen. Nou, je weet misschien wat een juk is. Een beetje tegenwoordig zien we dat niet meer, maar dat is zo'n melkmeisje van vroeger, die zo'n hout op de schouders heeft en dan twee van die emmers eraan. Nou, dat ding op die schouders, dat heet een juk. Je moet iets dragen. En in die tijd, in de tijd van Jezus, was een juk op je nemen, was het leeronderricht van een schriftgeleerde aanvaarden, van een theoloog. En die legde je ondraaglijke last op, zegt Jezus. Die legde je namelijk op wat in de wet staat. Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. En de mensen konden dat niet volbrengen. Er was niet voor niets een offerdienst in de tempel om onze zonden te vergeven. En de mensen wisten het is onmogelijk om de wil van God te doen. En dan komt Jezus en hij zegt van, neem nou mijn juk op je, mijn wil. Dat is wat hier staat, neem mijn juk op je, leer van mij. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig. Hij is een hele liefdevolle leraar. Hij heeft ontzettend veel geduld met jou. Je hoeft het niet in één keer te leren. Je gaat een proces door van stapje, van al die principes, om te leren wat Jezus van je vraagt. Zodat je een leven gaat krijgen wat vol vreugde en vriendelijkheid en vol hoop en vol genade en vol zegen is. Dat is wat Jezus je wil geven. Want dan zul je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Het is niet zo moeilijk. Om te leren wat de Heer Jezus Christus van ons wil. Weet je, ik weet niet in welke fase van je geloof je zit, maar we lopen allemaal die weg af. En we zijn allemaal aan het leren en ook aan het afleren. En God is ons aan het vullen met nieuwe gegevens. Zodat we gaan begrijpen wat Hij in genade aan ons wil schenken. En Hij wil ons ontzettend gelukkig maken. En Hij wil ons ontzettend veel vreugde geven. En Hij wil je in de vrijheid zetten van de zonen van God. En van de vrouwen van God. We mogen Gods kinderen zijn. Jezus nodigt ons uit. Wat een deal. Wie zou dat afwijzen? Nou, een heleboel mensen. Een heleboel mensen die als ze het beginnen te begrijpen, dan beginnen ze terug te deinzen. Omdat we weten wat we hebben en we weten eigenlijk niet wat we zullen krijgen. Is Jezus eigenlijk wel te vertrouwen? Wat moet Hij bewijzen aan ons om te vertellen, je kan mij vertrouwen? Hij is uit de hemel neergedaald. De heerlijkheid van de hemel heeft Hij verlaten. Hij is als mens geworden, net als wij. Hij is voor onze zonde aan het kruis van Golgotha gestorven. Hij is opgestaan. Wat moet Hij nou nog meer bewijzen dat Hij van jou houdt? Wat weerhoudt je ervan om Jezus te aanvaarden? Ik zal een aantal dingen noemen. De eerste is trots. Ik wil niet toegeven dat ik hulp nodig heb. De Bijbel zegt dit, een spreuk in de Bijbel. Voor de mens ten val komt, is hij hooghartig. Maar nederigheid wordt altijd gevolgd door eer. Voordat de mens valt, voordat de mens in die put ligt, denkt hij dat hij het zelf wel kan. Ken je dat een beetje bij jezelf? We denken wel dat we onze eigen problemen kunnen oplossen. We zeggen, in onze familie lossen we onze eigen problemen op. We hebben een ander niet nodig. Je bent al niet zo gek om naar een counselor toe te gaan of naar weet ik veel wat. We erkennen wel dat we een probleem hebben, maar we zorgen dat we het zelf oplossen. Voordat de mens ten val komt, is hij hooghartig. Maar als hij dan gevallen is en nederig is geworden en erkent dat hij hulp nodig heeft, dan wordt het altijd gevolgd door eer. Toegeven dat je het zelf niet redt, vraagt om nederigheid. Een speciaal iets voor mannen, denk ik. Mannen die altijd proberen het zelf op te lossen. Leven de tomtom, hoeven we tenminste niet meer de weg te vragen als man, want dat doen we niet. En naar God toe gaan om te zeggen, Heer, ik heb u nodig, dat vinden mannen moeilijk. Maar we komen allemaal in die periode waarin het moeilijk gaat in ons leven. Elk mens kent die problemen. Elk mens kent problemen en pijn. Dat gaat ons niet voorbij. En dus, hou op met die trots en grijp die hand van Jezus. We verdwalen en we willen niet de weg vragen. En weet je wat God doet? Hij laat ons nog meer verdwalen. Hij geeft ons nog meer pijn. Ik heb het zo vaak in levens van mensen gezien. Voordat ze tot bekering en geloof in Jezus komen, dan hebben ze een heel diep dal bereikt. Dat hoeft niet. Maar het gebeurt wel heel vaak. Omdat we niet de weg willen vragen. Omdat we niet die uitgestoken hand van Jezus willen vastpakken. Ik wil niet toegeven dat ik hulp nodig heb. Dat is een weerhouding van de eerste orde. De tweede is schuld. Ik schaam me om God om hulp te vragen. Ik heb al zo vaak diezelfde zonde gedaan. En elke keer heb ik gezegd, Heer, het is niet goed, wilt u me de zonde vergeven? Maar op een gegeven moment moet dat toch bij God ook wel helemaal zat zijn. Want ik ben er zelf zat van. Weet je, zoals David dat zegt, misschien herken je dat wel. Want er komen talloze lampen om me heen, over mij heen. Mijn zonden bereiken mij en ik weet er geen raad mee. Het zijn er zoveel. De moed zakt mij in de schoenen. En ik schaam me om elke keer weer bij God te komen en zeggen, Heer, ik heb het weer fout gedaan. Ik heb weer mijn kinderen afgesnauwd. Ik heb weer porno gekeken. Ik ben weer jaloers geweest. Ik heb weer dingen gekocht die ik niet nodig had. Ach, de lijst met zonden van ons is ellenlang. En we schamen ons. Dat is een leugen. Als je dat denkt, dat je niet meer bij God kan komen. Want de Heer Jezus Christus is altijd in staat om elke zonde ten alle tijden te vergeven. Er is geen schuld die God niet vergeeft. Het enige wat je moet doen, is weer elke keer naar Jezus Christus terug gaan. David zegt dat als volgende vers 14. Wil uitkomst brengen, Heer. Heer, kom mij haastig te hulp. Nou, als er eentje veel zonde heeft gedaan, dan is het David wel. Zijn lijst met zonden is ellenlang. En hij ligt regelmatig weer in die put. En dan zegt hij, Heer, kom me te hulp. Heer, ik kan het niet. In hoeverre moet jij komen? Wil je dat gaan roepen? Heer, kom mij te hulp, ik kan het niet. God vergeeft al onze schuld. Weet je, dit is zo groot, dat er geen veroordeling voor de mensen is die in de Heer Jezus zijn, dat we het bijna niet kunnen pakken. Want we veroordelen onszelf, misschien veroordelen andere mensen ons wel, en die vinden we eigenlijk dat ze helemaal gelijk hebben. En Jezus veroordeelt ons niet. Maar toen hij aan het kruis van Golgotha stierf, heeft hij al onze schuld betaald. Van vroeger, van vandaag en van morgen. Er is geen enkele weerhouding om naar Jezus toe te gaan. Want hij houdt van je. En hij is voor ons aan het kruis gestorven. Een volgende weerhouding is om Jezus te aanvaarden, is dat je bang bent om dingen op te moeten geven. Angst. We klampen ons aan elke mogelijkheid vast die langskomt. Waar ben je eigenlijk bang voor? Dat je je eigen baas niet meer bent? Het is onzin om te denken dat je je eigen baas kan zijn, want je hele leven wordt beheerst door anderen. Er is altijd wel iets of iemand die je leven beheerst. Pijn uit je verleden, of meningen van andere mensen, of verkeerde gewoontes en gebruiken die je met je opvoeding hebt meegekregen. Je bent een slaaf van de zonde, zo zegt Jezus dat in Johannes 8, vers 34. Ik verzeker jullie allemaal, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. En is er iemand hier in de zaal die nog nooit gezondigd heeft? Nou, dan ben je dus een slaaf van de zonde. En de enige die dat kan oplossen, dat is geen counselor, dat is geen voorganger, dat is geen oudste, dat is geen kringleider, dat is geen psychiater, dat is alleen maar Jezus. Dat is de enige die dat probleem van jou kan oplossen. En dus zul je moeten loslaten. Al die oude data, heel jouw oude geschiedenis, alles wat je opgebouwd hebt, alles waardoor je belangrijk bent geworden, al je diploma's, al je geld, alles wat je bent, laat het los. Want Jezus zegt in Marcus 8, wat heeft de mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? En beste mensen, we gaan allemaal dood. De dood die zit als ware in je lichaam. Er is maar één die de dood heeft overwonnen, dat is Jezus Christus. Wat zou een mens willen over hebben voor zijn leven? We geven miljarden in dit land uit aan gezondheidszorg om maar een paar maanden, misschien een paar jaar langer te kunnen leven. En Jezus geeft je eeuwig leven. Wat een dwaasheid zijn we soms mee bezig. Een mens zou alles willen over hebben voor zijn leven. We geven er ontzettend veel geld aan uit. Volgende probleem. Wat je ervan weerhoudt om Jezus te aanvaarden zijn zorgen. En het heeft te maken, ik verwar het nemen van een beslissing met het oplossen van mijn problemen. Want ik heb een probleem, ik heb een pijn, ik heb een psychische verwonding. En ik wil dat eerst oplossen voordat ik een beslissing neem. Maar beslissingen gaan altijd vooraf aan het oplossen van problemen. Je zult eerst een stap moeten doen en dan worden je problemen opgelost. Maar mensen willen, ik kom dat op zoveel manieren tegen en ook in mijn eigen leven. In mijn eigen leven heb ik beslissingen moeten nemen waarvan ik wist dat er problemen zouden komen. In 1980 heeft de Heere God ons geroepen om fulltime in zijn dienst te staan. Ik was bouwkundige. En ik moest mijn baan opgeven, dus mijn salaris moest ik opgeven. Ik moest van giften gaan leven. We hadden 3 kleine kinderen en de mensen om ons heen zeiden, je bent dwaas. Dat mag je niet doen. Maar we hebben het wel gedaan omdat God ons geroepen heeft en God heeft ons bevestigd. In 1996 ben ik voorganger geworden van deze gemeente. Het was een kleine gemeente, een lauwe gemeente. We stonden helemaal stil. En de oudste in die tijd zeiden tegen me van, Wim, je weet niet waar je aan begint. Nou, dat wist ik ook niet. Weet je, en dan doe je die stap en God bevestigt dat, stap voor stap. Je komt elke keer weer een stukje verder. En moet je nou kijken, een gemeente met kinderen erbij van meer dan 1600 zielen en nog een heleboel gasten. En we beginnen langzamerhand zichtbaar te worden in deze stad. En ik ben nu begonnen in Zuid-Nederland, hele kleine gemeentes. En de mensen toen we er kwamen zeiden ze van, ik begin er niet aan, want het Rooms-Katholicisme, daar snap je helemaal niks van. En dat lukt je niet, want we zijn hier al tientallen jaren bezig en dat gebeurt niet. Weet je, en ik geloof het gewoon niet. Want eerst moet je een stap nemen en dan gaat God je bevestigen. Stapje voor stapje voor stapje. En heel veel mensen hebben jullie hier geworsteld met de dopen. Sommigen worstelen dan nog steeds mee. En hebben één groot probleem. Wat gaat er gebeuren als ik me laat dopen? Weet je, de mensen die gedoopt zijn hebben die stap genomen en opeens waren alle problemen over. En langzamerhand, stapje voor stapje, kom je verder. Petrus zegt het zo, je mag uw zorgen op hem afwentelen. Want u ligt hem na aan het hart. God houdt van jou. En God heeft een plan met je leven. En je zal een stap naar Jezus moeten gaan om dat plan te verwerkelijken. Dus laat je niet weerhouden door allerlei zorgen en bedenkingen. Neem die beslissing. Als je die stap zet, komt Jezus in je leven. En hij heeft alle macht. Dus niets onmogelijk meer. Als je je leven helemaal aan Jezus geeft, dan is er niets onmogelijk meer. We zingen er zelfs over. Maar geloven, we vinden dat best moeilijk. Als laatste dan ook twijfel. Ik wil wel geloven, ik zou ontzettend graag willen geloven, maar ik twijfel zo vaak. Nou, mag ik eens weten, wie van jullie heeft nog nooit getwijfeld? Steek je hand eens op. Niemand. Dus beste mensen, als je twijfelt, ben je in een goed gezelschap. Weet je, toen de Heer Jezus Christus opstond uit de doden en tegen zijn discipelen had gezegd, je moet naar die bergen Galilea gaan, komen ze daaraan. Ze zien Jezus en dan staat er, sommigen twijfelden. De apostelen die 3 jaar lang door Jezus zijn onderwezen, die wonderen en tekenen hebben gezien, ze twijfelen. En wat zegt Jezus tegen? Want stel het je twijfelaars, geloof je nou nog niet? Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ga heen, maak al de volken tot mijn discipelen. Weet je, wat die twijfelaars hadden één goed ding gedaan. Ze waren naar die berg gegaan die Jezus hen verteld had dat ze naartoe moesten gaan. Ze gingen naar Jezus toe. Als je twijfelt, moet je naar Jezus gaan. Hij kan twijfel handelen. Op een gegeven moment komt er een man met een hele zieke zoon bij de discipelen, want Jezus is even de berg op. En hij vraagt, kunnen jullie hem genezen? Nou, dat kunnen ze, want ze hebben les gehad in genezing. Ze hebben dat al zo vaak gedaan, ze zijn uitgezonden 2 aan 2 en ze hebben heel veel mensen genezen en de demonen uitgedreven, ze kunnen echt genezen. Dus ze zeggen, kom maar hier, we zullen in de naam van Jezus zullen we genezing over die knaap uitspreken, maar er gebeurt helemaal niks. En dan komt Jezus van de berg af en die vader, helemaal wanhopig, die zegt, kunt u het dan doen? En dan zegt Jezus tegen hem, of ik iets kan doen, alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En de knaap wordt genezen. Dus laat je niet weerhouden om naar Jezus toe te gaan. Want hij is de oplossing van al je problemen, al je pijn en al je psychische verwonding. En Marlies van Dijk die zal ons nu een getuigenis geven over haar leven en over haar stukje erin. Marlies.
God heeft al het leven in zijn hand, dus ook mijn leven. Om echt tot je bestemming te komen, hoe God je bedoeld heeft, moet je soms stappen zetten, je koers bijstellen. Makkelijk is dat niet altijd, wel is het een groot avontuur waarin je steeds weer nieuwe horizonnen ziet. En het mooie is dat God zelf al voorop loopt, je hoeft alleen maar zijn voetsporen te volgen. In dit verhaal laat ik jullie iets zien van mijn wandel met God en hoe hij mij op veel vlakken genezing en inspiratie heeft gebracht. Ik heb niet 1 methode gevolgd om Gods plan voor mij te volgen en de blokkades te laten verdwijnen. Ik heb vooral aangepakt wat God op mijn pad gebracht heeft en ik heb vast ook heel veel kansen laten liggen. Terugkijkend zie ik vooral zijn hand die mij geleid heeft tot wie ik nu mag zijn. Jullie zien nu een Marlies voor zich die zich nu pas echt leert kennen. Als pasgetrouwd stel kwamen Riemer en ik rond september 2007 deze kerk binnen. Gelukkig getrouwd, mooi huisje in Assen. Riemer werkte toen als timmerman en ik zat in het laatste jaar van de opleiding tot onderwijsassistent, wat ik inmiddels al 5 jaar als beroep uitvoer. Huisje, boompje, tja, we wilden ook wel graag kinderen. Dat ontbrak eigenlijk in ons plaatje. Wat een gemis was dat. Eenmaal bij de huisarts beland, begon hij al snel over IVF. We twijfelden of je dit als christen wel kunt laten uitvoeren. Daarvoor kwamen wij in september 2010 op gesprek bij Wim en Colby Stoorvogel thuis. Naast goede adviezen over onze kinderwens, kwam er ook iets anders bovendrijven. Wim vroeg tijdens het gesprek aan mij uit wat voor gezin ik kwam. Die vraag werd uiteraard wel eens eerder gesteld. Maar deze keer sloeg die vraag in als een bom. Ik ben de oudste van 3 kinderen, terwijl het er 5 hadden kunnen zijn. Als kind heb ik 2 zusjes moeten verliezen. Esther, die 2 jaar jonger dan ik was, is verongelukt door een vrachtwagen op weg naar school. Ik heb alles zien gebeuren. Bijna 4 jaar later mocht mijn jongste zusje Hanna Jiska het leven niet anders bekijken dan door een couveuse. Zij heeft slechts 1 week geleefd. Als kind zijn deze gebeurtenissen niet te vatten. Te groot, waardoor je leert te leven alsof die erge dingen niet gebeurd zijn. Zulke gebeurtenissen hou je dus eigenlijk vast. Ergens diep in jezelf met een dikke deksel erop. Maar goed, ondertussen zaten we nog steeds bij Wim en Kobi op de bank. Er werd voor ons gebeden en we gingen huiswaarts. Eenmaal thuis bleef ik onrustig en dat hield zo een aantal dagen aan. Die onrust kon ik niet echt plaatsen. Al voelde ik wel dat het te maken had met het gezin waar ik uitkom. Ik besloot weer contact op te nemen met Kobi. En al snel kon ik bij haar terecht om over mijn situatie door te praten en te bidden. De eerste keer dat hij mij aan het bidden was, vergeet ik nooit meer. Bijna uit het niets kwam er een herbeleving op gang. Ik kon niet normaal op de bank blijven zitten. Er wilde iets uit mijn lijf en ik schreeuwde steeds nee! Mijn gedrag op dat moment leek wel ver van mijzelf vandaan te zijn. Weer kon ik niet plaatsen wat er precies gebeurde. Het maakte me ook bang, want ik zou me toch niet weer zo kunnen laten gaan. Ik leek er weinig controle over te hebben. Van deze gebeurtenis was ik zo van slag dat ik het niet eens zag zitten om weer in de auto te stappen. Wim kwam er uiteindelijk nog bij. Hij sprak een gebed uit voor mij en ik werd gezalfd met olie. Daar werd ik weer wat rustiger van. Het was spitsuur toen ik wegreed, maar bij het Julianaplein kon ik in 1 keer doorrijden. Dat was echt een knipoogje van God. Ook de dagen na die bizarre herbeleving bleef ik onrustig. Ik kon mijn draai niet vinden op mijn werk. Boodschappen doen was opeens eng vanwege vele prikkels die op mij afkwamen. Ook lag ik nachten uren wakker. Die wakkere uren heb ik toen maar functioneel ingezet door veel psalmen te lezen. Want die hebben mij veel hoop, troost en woorden gegeven om te uiten naar God. Ik bleef contact houden met Kobi door eens in de zoveel weken af te spreken om te praten en te bidden. Hieruit heb ik vooral geleerd om de hoop op God vast te houden, ook in moeilijke situaties. Ze leerden me dat God mijn liefdevolle vader wil zijn. Dat kon ik alleen nog niet pakken. Ik durfde het zelfs nog niet echt te geloven. Maar waarom niet? En wat was nou die betekenis van die extreme herbeleving, wat ik toen nog niet eens echt een herbeleving kon noemen? Een paar maanden later kreeg ik nog zo'n manifestatie, maar toen in lichtere vorm. Die hoop op God en het gericht blijven op hem in gebed, wat ik vooral van Kobi heb geleerd, hield ik vast. Ondanks dat ik nog geen concrete antwoorden had over de herbelevingen en hoe ik op een goede manier contact kon krijgen tussen gevoel en verstand, kon ik geestelijk gezien wel weer op eigen benen staan. Ik nam verschillende stappen om dichter bij God en bij mezelf te komen. Ergens voelde ik wel dat ik dat nodig had. Rond diezelfde periode heb ik ook een cursus bij het bevrijdingspastoraat gevolgd. Er bleken bij mij niet meer echte geestelijke blokkades te zijn. Ook is met mij gebeden voor innerlijke genezing. Ik had lovende verhalen gehoord over hoe God de pijn bij mensen kon openbaren en dat zijn liefde de pijn wegdreef. Ondanks de goede gesprekken en gebeden die er zijn geweest, bleef een doorbraak uit. Ik besloot de geestelijke lessen die ik nu had geleerd toe te passen in mijn leven, maar eerst weer even te richten op het hier en nu. In september 2011 brak er een nieuwe periode aan. Het besluit om eerst maar even in het hier en nu te leven, zorgde ervoor dat ik weer wat kon genieten en me bezig kon houden met een nieuwe stap. Ik begon aan een studie tot leraar godsdienst in het voortgezet onderwijs. Ik genoot volop van de colleges, het duiken in de Bijbel en van de samenwerking met mijn klasgenoten. Daar hoorde ik Daar hoorde ook een uitgebreid psychologieverslag bij, waar ik moest reflecteren op mijn eigen periode van 12 tot 18 jaar. Daar kreeg ik al meer inzichten in thema's als hechting en een eigen identiteit ontwikkelen. Sommige onderdelen uit de colleges waren pijnlijk, omdat het bij mij soms zo anders ging thuis dan wat de tiener nodig had. Ik heb nooit echt een emotionele band met mijn ouders gehad, terwijl ik die zo nodig had, helemaal in het verlies van mijn twee zusjes. Ik had geen veilige haven als kind en tiener. Door zulke gebeurtenissen zet je je gevoel op slot en dat is bij mij dus ook gebeurd. De enige veiligheid die je hebt, zijn je eigen muren om je heen. Mijn muren uiten zich heel erg door op de bres voor de ander te staan, mijn sterke kanten uitbuiten, zodat mijn kwetsbare, pijnlijke kant geen enkele ruimte zou krijgen. En zolang ik maar voor anderen op de bres stond, mij instelde voor de studie en allerlei kerkelijke taken, kreeg ik alsnog de nodige aandacht. In mijn opleiding deed ik ook een stage. En die oriëntatiestage om voor de tieners voor de klas te staan, was weer een nieuwe aanzet om over mijzelf na te denken. Ik vond het leuk om voor de klas te staan, lessen te bedenken en uit te voeren. Maar na zo'n stagedag kon ik soms behoorlijk onrustig worden. Ik werd echt boos op God. Ik had toch echt bevestiging gekregen van hem dat ik deze opleiding mocht gaan doen? Waarom werd het me dan in de stage zo moeilijk gemaakt? Ik deed toch zo mijn best? Waarom werd ik dan niet gezegend? Al vrij snel kwam ik erachter dat die onrust bij mijn eigen jeugd vandaan kwam. Ik ben namelijk tijdens bijna de hele middelbare schoolperiode gepest. Tijdens mijn stage kwam elke verkeerde blik van een leerling binnen als een zwaard op mijn ziel. Ik kon daarvoor geen mogelijkheid mee omgaan. Ik wist, als ik verder met mijn studie wil, dan heb ik extra hulp nodig. Dit is me ook geadviseerd vanuit de stage en vanuit mijn opleiding. Ik had het therapietraject al helemaal uitgestippeld in gedachten. Als ik nou net na mijn laatste tentamens van het studiejaar zou beginnen met wat psychische hulp, dan kan ik daar in de zomervakantie wel gedeeltelijk aan besteden en dan moet ik ergens in de herfst van dat jaar wel vernieuwing en genezing ontdekt en aangepakt hebben. En vervolgens dus weer knallen doorgaan met mijn studie. God dacht dat blijkbaar niet zo. In de zomer van 2012 ben ik wel begonnen met psychosociale therapie. Ik vertelde over mijn aanleiding vanuit mijn stage om psychotherapie te willen volgen. Al snel kwam ook mijn gezinssituatie te sprake. Verschillende sessies volgden. Er diende wel wat aan, maar weer zette dat niet door. Ik kwam er bijvoorbeeld sterk achter dat ik een moeder miste, die er echt voor me was, die liefde en bescherming bood. Ondanks deze ontdekking was ik zelfs niet in staat die pijn echt los te laten. Dat zat helemaal op slot. De therapeut zag wel vooruitgang, nam mijn verhaal serieus en nodigde me uit voor een therapieweekend. Uiteindelijk ben ik op die uitnodiging ingegaan. Net zoals God artsen bijzonder kan zegenen in een ziekenhuis, zo was Gods liefde en kracht zichtbaar en voelbaar door de verschillende therapeuten. Ik heb daar zoveel ellende in mijn leven uit mogen gooien en wat gaf dat een ruimte. Angst om te falen werd omgezet in het kunnen aanvaarden van mijn zwaktes. Hevige doodsangst in het kunnen ontvangen van geborgenheid. Ik ontdekte opeens een stuk zelfbewustzijn als nooit tevoren. Tijdens een wandeling in dat weekend liep ik langs een vijver met een boom die stevig op de oever stond. Door de sluierwolken en de bladeren scheen de zon prachtig op het water. Met mijn hele lijf, ziel en gedachten was ik bewust van het feit dat ook ik een onderdeel ben van Gods schepping. God zelf is het die mij het leven heeft gegeven. Hij heeft mij hier op aarde geplaatst. Wie ben ik dan om mij van het leven af te wenden? God geeft mij vaste grond om stevig te staan. Hij geeft mij elke adem om te mogen leven. Het is alleen mijn keuze of ik het leven wil inademen. Ik leefde als het ware maar voor een klein gedeelte. Net genoeg om in leven te blijven. God liet me daar echt zien dat ik er helemaal mag zijn. Ook met mijn zwaktes en met mijn tekortkomingen. Die waarheid kwam niet van buiten af, want rationeel was ik wel met die waarheid bekend. Alleen kon ik er nooit zoveel mee. Maar tijdens dit weekend werd ik letterlijk van binnenuit aangeraakt en uitgedaagd om te leven, te bruisen voor God. Die periode die volgde was heel complex. Ik moest eigenlijk mijzelf helemaal opnieuw leren kennen. Een groot deel van mijzelf heeft tijdenlang onder een zware steen gelegen, omdat de pijn te ondraaglijk was. Nu moest ik leren om die kwetsbare stukken in mij te blijven omarmen en niet weg te drukken. Dat proces is nog steeds gaande. God heeft ook mij hier op aarde geplaatst en die ruimte mag ik innemen. Ik ben het waard te leven omdat God mij gemaakt en gewild heeft. Die basis is gelegd in mij en ik wil God de ruimte geven om dat fundament steviger te laten worden. Want nu kan ik het misschien makkelijk uitspreken omdat ik het gewoon vanaf mijn papiertje aflees. Maar er zijn zat momenten waarin ik weer even helemaal terugval en mezelf zou willen verstoppen. Maar als ik dan struikel, dan mag ik opstaan. En lukt dat even niet, dan mag ik hulp roepen. Die hulp is nooit uitgebleven. Altijd is er wel iemand die mij weer de hand reikt, die mij wijst op Gods liefde. Jezelf helemaal geven aan Jezus. Het kiezen om je kwetsbaarheid echt los te laten, is een proces. Met lege handen staan en te ontvangen is soms zoveel moeilijker dan om te geven. Maar wat kun je nu geven als je niets ontvangt? Als jij de stap zet om je ontvankelijk op te stellen voor de dingen wat jij nodig hebt, dan kom je beter tot je bestemming zoals God je bedoeld heeft. Laat God leven ten volle in je zijn en wees dan mijn zegen voor de mensen om je heen.
Dankjewel Marlies. Dank je voor je kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid geeft eer. Daarom applaudisseerden we ook. Je stap zetten. Hoe moet je die stap zetten? Je stap naar Jezus toe. Daar wil ik mee eindigen met deze preek. Er zijn 4 punten die dat duidelijk maken wat het betekent om deze stap te zetten. Om Jezus Christus te aanvaarden als je verlosser en als je Heer. In de eerste plaats moet je Jezus aanvaarden als je redder, als je verlosser. Dat betekent dat je tot de erkenning moet komen. Ik heb redding nodig, want ik kan mijn eigen leven niet besturen. Ik kan het niet. We hebben altijd nog het idee dat we het zelf moeten doen. Maar je kunt het niet. Je kunt dit leven niet leven. Het is onmogelijk. En dus heb je redding nodig. Maar we vechten er tegen. Als Paulus en Silas, de apostel Paulus, in de gevangenis zitten in Filippi. En ze worden midden in de nacht worden ze in de donkerste kerker neergezet. Midden in de nacht is pikkienacht. En ze voeten zitten in een blok. Ze kunnen geen kant op. Dan komt er midden in de nacht een aardbeving. Een hele bijzondere aardbeving, want het gebouw stort niet in, maar alle kettingen raken los. Nou, dat is een hele bijzondere aardbeving. En als de gevangenbewaarder dat merkt, en dat alle gevangenen los zijn, dat alle deuren zijn opengegaan, dan denkt hij, dit is het einde van mijn leven. Ik kan alleen maar zelfmoord plegen, want anders word ik morgen onthoofd op het marktplein. Want ik heb mijn taak niet vervuld. Hoe kunnen ze ooit geloven dat er een aardbeving is geweest waar alleen de kettingen van los zijn geraakt? Dus hij wil zich in zijn zwaard storten. En dan zegt Paulus, doe dat alsjeblieft niet. Hij roept dat toe. Hij zegt, we zijn hier allemaal nog. En dan komt die bewaker, die komt bevend en rillend, komt hij naar deze mannen toe, Paulus en Silas. En hij zegt tegen hen, zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? En ze antwoorden, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden. U en uw huisgenoten. Je zult gered worden door het geloof in Jezus. Dat geldt voor jou, dat geldt voor jou en dat geldt voor jou en voor alle mensen en ook voor die huisgenoten van die gevangenbewaarder in Filippi. En hoeveel kennis had hij van het woord van God? Zoveel. 0. Die man was totaal ongelovig. Hij had nog nooit iets gehoord van Jezus Christus. En hij krijgt 1 zinnetje te horen. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult gered worden. Meer is ook niet nodig. Je hoeft helemaal niet heel veel kennis te weten. Je hoeft niet eerst alles op te lossen. Je hoeft niet eerst de Bijbel helemaal te bestuderen. Je moet gewoon naar Jezus toe gaan. En dan begint het. Dan ga je een deur door. En dan begint dat nieuwe leven. En hoe meer je Jezus leert kennen, hoe meer je je aan hem kan overgeven. En hoe meer je wordt gevuld met zijn kennis, zijn wil, met zijn data. Dat is het eerste. Aanvaard Jezus als je redder. De tweede is, ik aanvaard Gods woord als norm voor mijn leven. Want als jij naar Jezus toe gaat, dan reset hij jouw leven. Dan word je weer eigenlijk ingesteld op de oorspronkelijke fabrieksinstelling. Zoals je bedoeld bent door God. Maar dan ben je helemaal leeg. En dan moet je weer helemaal gevuld worden met nieuwe data. En hier staat dat in. Dit is het handboek mens. Vroeger was ik soldaat en dan hadden we een handboek soldaat. Stond alles in wat het betekende om soldaat te zijn. Maar dit is het handboek mens. Hoeveel kennis hebben jullie hiervan? Dat heeft alles te maken met de kwaliteit van je huidige leven op dit moment. Als je heel weinig Bijbelkennis hebt, dan zal je leven nooit helemaal op orde komen. Dus je moet het niet alleen lezen, je moet het bestuderen, je moet het reflecteren op je leven, je moet het opeten als het ware. Het moet in je hart komen. Het is niet voldoende om één keer op een zondag een preek te horen. Het is ook niet voldoende om elke morgen een kwartiertje in je Bijbel te lezen. Je moet het je toe-eigenen. In het Oude Testament, Hosea staat van: mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. En hoe zit het met jouw Bijbelkennis? Hoeveel teksten ken jij uit je hoofd? Dan moet je ze leren. Dat is heel simpel hoor. Je schrijft ze op een kaartje, plakt ze op de koelkastdeur. Elke keer als je er langs loopt, dan herhaal je dat even. En binnen een jaar ken je honderden teksten. En dan denk je, ja, dat onthoud ik nooit. Ja, maar de Heilige Geest onthoudt dat wel. En elke keer als je dat nodig hebt, dan brengt de Heilige Geest als ware vanuit je hoofd in je hart dat die tekst. En denk je, oh ja, staat in de Bijbel. We hebben dat woord van God genomen. Je moet Gods woord aanvaarden als norm voor je leven. Dus als je die keus neemt om Jezus te aanvaarden, aanvaard je ook meteen de Bijbel. Want dan moet je in gaan lezen, dan moet je in gaan studeren, dan moet je verder mee komen. Paulus schrijft aan Timotheus iets over wat de Bijbel is. Hij zegt, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Elk regeltje in deze Bijbel komt uit de hemel. Dat zegt de Bijbel zelf. Nou, het is waar of het is niet waar. En dat moet je gaan leren. Dat moet je als ware gaan testen. Dus probeer het maar. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, dus onderwijs, om dwalingen en fouten te weerleggen, en die zijn er genoeg in ons leven, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, een leven wat deugt. Zodat, dat is het doel, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk doel volledig is toegerust. Want God heeft een plan met je leven. En als je de Bijbel niet kent, dan komt God nooit met jouw leven tot zijn plan. Dus studeer die Bijbel en aanvaard Gods woord als norm voor je leven. Derde punt wat je moet doen is, ik aanvaard Gods wil als de strategie voor mijn leven. Je had zelf al een plan voor je leven. En dat plan, dan kan je het met één woord samenvatten, je wil gelukkig worden. Je wil gelukkig zijn, het woord gelukkig. En daar denken we, daar hebben we geld voor nodig, daar hebben we gezondheid voor nodig, daar heb ik een lieve partner voor nodig. Liefst ook nog een paar kinderen, zoals Marlies net vertelde, ik wil graag een gezinnetje stichten. En ik heb, nou, ik hoef niet rijk te worden, maar wel voldoende inkomen en een mooi huis en af en toe op vakantie en dan ben ik gelukkig. Dat is jouw plan voor jouw leven. En zeker, oh ja, God mag er ook nog wat in zijn. Ten slotte zijn we christelijk en we gaan elke zondag naar de kerk. Maar willen we wel Gods wil doen? Laten we eerlijk zeggen, dat willen we helemaal niet. Want als Gods wil haak staat op onze wil, dan heb je het kruis in je leven. Als Gods wil en mijn wil elkaar kruist, dan heb je het kruis in je leven. En dat doet pijn. Ik weet wel, in 1979, 78 ging ik voor het eerst naar een seminar van ACAPE over een werkrelatie bij de stichting ACAPE. Nou, dat was leuk, het leek me wel wat. Ik denk, hey, dat lijkt me wel mooi om altijd met de Bijbel bezig te zijn en met evangelisatie. Ik was inmiddels tot bekering gekomen. En toen was de laatste sessie van wat je salaris zou zijn bij ACAPE. En dat was 0 gulden. Gulden hadden die tijd nog. Je moest zelf je salaris meenemen. Ik denk, nou, dat doe ik dus niet. Dus ik ging weer naar huis. Ik denk, nou, dat is jammer. Maar goed, daar begin ik niet aan. Een jaar later riep God mij. En toen was het geen probleem meer. Weet je, als God in je leven komt, dan verdwijnen de problemen. Dus begin bij Jezus. Daar begint het allemaal. David zegt het zo. In Psalm 40 vers 9. U wil te doen, mijn God, verlang ik. Diep in mij koester ik uw wet. U wil. Diep in mij. Heer, ik wil maar één ding. U wil doen. En we bidden dat toch in het Onze Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zoals dat in de hemel gebeurt. Ook hier op aarde, hier in mijn leven. Wat menen we zo'n gebed? We bidden zo vaak van die woorden die we eigenlijk niet menen. Je hoeft het ook niet allemaal te begrijpen, want als je die keuze maakt om Jezus te volgen, weet je nog niet wat erna gaat volgen. Maar alles wat je meemaakt, naar dat punt van overgave, past in Gods plan met je leven. Staat in Romeinen 8, vers 28. Eén ding weten we, zegt Paulus, voor wie hem liefhebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. Weet je wat Marlies net vertelde? Ik wil God volgen. Ik snap het niet allemaal. En ik krijg nog een heleboel moeilijkheden. En ik doe soms ook dingen fout nog. Maar weet je, dat is geen probleem voor God. Je hoeft alleen maar Jezus te volgen. Zo simpel is dat. Het christenleven is niet zo moeilijk. We maken het moeilijk. Het laatste, de vierde. Ik aanvaard Gods kracht om het bovennatuurlijke leven te leven. Want het leven staat op zijn kop. En Jezus zet het recht. Dat is een totaal ander leven. We noemen dat bovennatuurlijk. Dat is het geestelijke, dat is het echte leven. En dat kan je niet langer in eigen kracht doen. Maar vanaf het moment dat je Jezus Christus in je leven toelaat in je leven, word je aangesloten op een goddelijke krachtbron. Jezus zegt het zelf zo in Handelingen 1 vers 8 tegen zijn discipelen. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Want jullie hebben geen kracht. Je hebt wel 3 jaar een fantastische opleiding gehad, zowel in praktijk als in theorie. Maar jullie hebben geen kracht, mensen. Wacht op de Heilige Geest, zegt Jezus tegen ze. En hij is gekomen, de Heilige Geest. En we hoeven er vandaag niet meer op te wachten. Op het moment dat je Jezus Christus aanvaardt, op dat moment word je gedoopt in de Heilige Geest. En dan verandert je leven compleet. Want je kan je christenleven niet leven. Die Bijbel die kan je niet doen. Vanuit de eigen kracht. De profeet Micha, een man die ook vol was van de Heilige Geest in het Oude Testament, die zegt, ik daarentegen ben vervuld van kracht. Ik heb de geest van de Heer. We hebben die kracht nodig om te kunnen leven. Nou, dan komen we bij dat punt. We moeten die stap gaan zetten. Als je een vliegtuigje bestuurt. Dan doe je dat meestal als je een klein vliegtuigje hebt. Niet van die hele grote dingen. Maar dan doe je dat op zicht. Dus je kijkt uit het raampje. En denkt, oh, ik zit naar boven Amersfoort. En dan moet ik naar Hilversum zo die kant op. En dat gaat prima als het mooi overdag is en als het niet bewolkt is en geen mist en zo, dan kan dat prima gaan. Maar als het wel bewolkt is, als het nacht is, dan moet je op een gegeven moment een microfoon pakken en naar de verkeerstoren bellen en zeggen van, ik heb hulp nodig, ik zie niks meer, kun je me even naar binnen loodsen? En dat gaat prima en dan word je op instrumenten word je naar binnen gehaald. Nou, jij hebt het aardig gered door in je leven op zich te vliegen. Maar er komt de nacht. En er komt duisternis. En er komen wolken in je leven. Een storm. En dan heb je wel een radioverbinding nodig met de verkeerstoren. Heb je een verbinding nodig met God. Weet je, een heleboel, elk jaar verongelukken tientallen van die kleine vliegtuigjes. Omdat ze geen radioverbinding hebben. Omdat ze eigenwijs zijn en dat zelf willen proberen te doen. Want we vertrouwen meer op ons wat we zien. Dan dat we vertrouwen op de instrumenten. Maar er komt een tijd waarin je dat niet meer kan. Dat is onvermijdelijk. En als je dat niet doet, dan wordt je leven een ramp. En daarom zegt Jezus, kom toch binnen. Hij zegt het eigenlijk heel simpel in Johannes 10 vers 9. Hij zegt, ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij is een deur. Weet je, een deur ga je van het ene vertrek naar het ander. Ga je van dat oude leven naar dat nieuwe leven. Moet je het begrijpen? Nee, dat hoef je helemaal niet te begrijpen. Je weet ook niet wat aan de andere kant van de deur is. Het is er wel goed hoor. Je kan hem vertrouwen. Maar je moet gewoon zeggen, ik doe die stap. 1 stap. En ik ben gered. Je hoeft het niet te voelen. Het is gewoon waar. Hij zegt, ik ben de deur. Kom maar door mij naar binnen. En elk mens moet een keer weer een stap in je leven doen. Je kan zo religieus zijn als wat. En 2 keer per zondag naar de kerk gaan. Voor alle maaltijden bidden. Je 10e geven. Hele goede dingen doen. Als je die stap nog nooit gedaan hebt, ben je niet gered. En de meeste mensen hier in de zaal, die hebben die stap ooit in hun leven gedaan. Maar veel voor de mensen die dat nog nooit gedaan hebben, wil ik uitdagen om nu die stap te gaan doen. En dat is best eng. Maar goed, alle stappen in je leven zijn eng. Elke keer als je een keuze moet maken, een radicale keuze, want dit is de meest radicale keuze die je als mens kan maken, want je gaat over naar een heel nieuw leven. Ja, dan begint er iets in je te stormen. Ik heb er straks een aantal genoemd van die dingen die ons weerhouden. Voor de mensen die stap nog nooit gemaakt hebben, even een moment nemen van stilte, zodat je een besluit kan nemen in je hart van ik wil die stap maken. Zullen we even stil zijn? Mensen die stap hebben gemaakt, mogen voor ze gaan bidden. Het moment is dan aangebroken op dit moment. Je mag die stap gaan maken. Zijn er mensen, mannen, vrouwen, jonge mensen, oude mensen, die zeggen, ik wil die stap maken. Wil je dan gaan staan nu? Ik weet dat het eng is, maar doe het maar. Ga staan als jij die stap wil maken voor God. Om binnen te komen in dat nieuwe leven. Is er niemand? Geweldig. Er zijn nog meer mensen die moed pakken. Ga rustig staan hoor. Ik snap dat het moeilijk is. Maar we houden van je. En God houdt van je. Er zijn nog meer mensen die keuze willen maken voor het aangezicht van God. Hier in deze dienst. Vind jullie geweldige helden. Laten we ze een applaus geven. Heer Jezus, ik wil bidden voor deze nieuwe broers en zussen van me. God, wilt u genade geven en zegen met hun leven tot die doel komen? Wilt u ze veranderen, Heer, tot de man, de vrouw die u wilt dat ze zullen zijn, zodat ze gelukkige mensen zijn en straks de eeuwigheid ingaan met u? Heer, we danken u voor uw zorg en uw genade. En ja, we bidden hier om de volheid van de Heilige Geest over hun leven. In de naam van Jezus. Amen. Ga zitten. Er zijn er nog andere mensen. In de Bijbel staan een aantal brieven van de Heer Jezus en de openbaringen. De laatste brief gaat naar de gemeente van Laodicea. En die Laodicea is een gemeente waar de mensen het idee hebben, we zijn er helemaal. We hebben alles. Dus we hebben aan niks gebrek. We zien het op de juiste manier. We zijn gezegend door God. Fantastische gemeente om in Laodicea lid te zijn. Dat is één probleem. Jezus is uit het leven verdwenen. Uit de gemeente. Dat is wat. De Heer Jezus is niet meer in de gemeente. Oh ja, ze hebben het nog over de Christus. En het over het kruis misschien ook nog wel. En dat soort dingen. Maar in hun harten regeert Jezus niet meer. We zijn lauw geworden. Dat is heel langzaam gegaan hoor. Want ze waren eerst hartstikke enthousiast over dat nieuw gevonden geloof. En dan heel langzaam verdwijnt dat. Door de zorgen van het leven. En Jezus zegt, het graan wat tussen de dorens wordt gezaaid of op steenachtige plaatsen, het komt wel op, maar het wordt verstikt of dat verschroeit. Misschien geldt dat voor jou. Weet je, heb ik een woord van Jezus voor jou. Openbaringen 3 vers 20. Er staat, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en wij zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Weet je, de rampen komen in je leven als je je niet verbindt met de hemelse verkeerstoren. Je kunt het leven niet aan. En misschien gaat het nou hartstikke goed met je leven, maar je kunt het niet volhouden. En je valt. En misschien ben je al gevallen. Of ben je aan het vallen. En Jezus zegt, ik sta aan de deur van je hart te kloppen, joh. Ik wil bij je binnenkomen. Ik wil je leven weer onder controle krijgen. Maar jij moet die deur open doen. Want de klink zit aan de binnenkant. In jouw leven. Dus de vraag is, wil jij de deur open doen? Misschien ben je al 10 jaar geleden tot bekering gekomen hoor. Maar de deur zit weer op slot. Dat is een mooi kinderliedje. Zit je deur nog op slot? Zit je deur nog op slot? Dan moet je de deur open doen. En je weet het. En je hebt net een paar helden gezien die hebben gezegd, ik doe die deur open. Voor het eerst van mijn leven. Maar misschien moet jij het voor de zoveelste keer doen. Ik ga je geen bedenktijd geven. Als het voor jou geldt, wil je dan nu gaan staan. En schaam je niet. Want we maken allemaal die fouten. Ga staan als je zegt, ik wil die deur opnieuw open doen. En Jezus de controle over mijn leven geven. Geweldig. Er zijn meer broers en zussen die dat willen. Die keuze te maken en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Kom alsjeblieft weer binnen. Ik heb mijn leven niet onder controle. En het stormt. Ga staan. God houdt van je. Hij neemt je niks kwalijk hoor. Daarvoor is Jezus gekomen naar de aarde om ons te redden. Ik wil voor jullie bidden, Heere God, vergeef hun zonde, Heer. En u doet dat. Heer, leid hun leven, Heer. Kom met de kracht van uw Heilige Geest in hun leven, deze broers en zussen van mij. Heer, om ze te maken zoals u hen hebben wil. Ik wil u zo zegenen in de machtige naam van Jezus. Dan ga je zijn kracht verder. Halleluja. Amen.